Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Even korte peiling, Wes. Wat is je favoriete game muziekje of jingle alle tijden?
Ja, ik moet meteen denken aan te.
Het is wel zo cliché.
Ik weet het. Ik heb niks. Nee, ik had niet iets spannenders top of mind. Ja. Maar ik weet zeker dat we iemand in ons midden hebben die daar.
Dat denk ik
die, mij, die mij op, andere, op een ander spoor
dat,
kan gaan
dat
brengen.
Dat hoop ik wel. Ja, die voor mij is trouwens maar iets minder cliché. Dat is natuurlijk gewoon het thema van The Legend of Zelda. Maar dan wel Master Sword theme. Hoe componeer je nou zoiets? Dat moeten we inderdaad maar eens vragen aan onze gast van vandaag. Je luistert naar All in the Game, de podcast over videogames voor iedereen. Ik ben Joe van Buurik.
En ik nam een slok koffie en ben Wesley Schouwenaars.
Een mooie combinatie. Goed dat je luistert. Goed dat je deze podcast weer hebt opgezet. Dit keer doen Wes en ik hem. En vind je All in the Game een leuke podcast? Vergeet dan niet om je te abonneren op je favoriete platform. Deze podcast te beoordelen, ook op je favoriete platform. En natuurlijk hem te delen met je vrienden en familie. En straks duiken wij samen in de actualiteit. Over een kleine 10 minuten praten we met Matthijs Dierks. Die zowel muziek als boeken schrijft. En niet zomaar muziek, maar muziek voor games. En hoe doe je dat? En hoe kom je er dan ook nog bij om een boek te gaan schrijven? Dat gaan we over een kleine 10 minuten bespreken. Nu eerst.
Wat speelt er?
Wes, goed dat je er weer bent.
Ja, dankjewel.
Wat speelt er voor jou in de wereld van videogames?
Nou ja, we nemen deze podcast, dat moet ik er meteen even bij zeggen, op 7 november op maandag. Ja. En er kwam een persberichtje voorbij van, ik zou zelf zeggen uitzendclub. Ze noemen zichzelf HR-dienstverlener Randstad.
Ja.
En de kop was, Randstad lanceert career mode, werken aan echte skills met games.
Heel mooi.
Ja. En wat ze zeggen, we willen mensen spelenderwijs, ik citeer trouwens, hè, mensen spelenderwijs vaardigheden laten ontwikkelen via gaming.
Ja.
Een brug slaan tussen 7,6 miljoen gamende Nederlanders en de wereld van werk, wat dat dan ook mag zijn.
Altijd fijn als ze even cijfers uit het meest recente marktonderzoek hebben gepakt om het bereik te vergroten.
Ja, prima.
Maar goed, niet te cynisch, ga door.
Nee, niet te cynisch worden, dus hou me in toom. En de gedachte is, ja, gaming is ook een goede manier om aan jezelf te werken. Nou, dat staat allemaal in dat persbericht. Wat gaan ze doen? Daar gaat het natuurlijk om. Ja. Ze hebben zoiets gelanceerd, ook weer mooi bedacht. Career mode.
Toegegeven, ze zitten wel een beetje on point in de, ja. in de taalgebruik.
Ja, nee, dat gaat best goed. Maar ze willen een aansluiting vinden bij moeilijk te bereiken doelgroepen. Dan denk ik meteen, zijn gamers moeilijk te bereiken doelgroepen. Want wat hebben ze nou gedaan? Samenwerking met game developer GameDust.
Die niemand kent uit Polen. Maar ja, maakt niet uit.
Ik had er ook niet van gehoord, zou ik je eerlijk toegeven. Maar zij hebben daarmee een eigen versie van Best Forklift Operator gemaakt.
Oh, dus zo'n simulator.
Van zijn simulator game, ja. Precies. Ik moet meteen aan Farm Simulator denken, of hoe die ook heet. Dat is ook zoiets geks, maar goed. En wat is nou de gedachte? Nu gaan we even to the point komen.
Ja.
Als je genoeg ervaring in dat spelletje bereikt als bestuurder van een forkheftruck, dan heb je een soort examenlevel die je moet volbrengen. En als je dat dan goed doet, mag je direct opgaan voor een echt forkheftruck certificaat.
Wow.
Waarmee je dus als forkheftruck chauffeur, piloot, hoe je dat ook wil noemen, nou ja, de arbeidsmarkt op kan.
Ik vind dit wel leuk. En ik moet toegeven, zeker in de categorie van games naar realiteit, wat in de wereld van racegames al 15 jaar lang in allerlei campagnes gedaan wordt, is dit wel weer een leuke spin erop. Juist in een beroepsgroep waarin een schrijnend tekort aan krachten is. Dus ik vind het vondst leuk. Niet super origineel, maar het klinkt redelijk goed uitgewerkt.
Nee, zeker weten. Dat, wat jij nu zegt, daar kan ik me ook wel in vinden. Maar dan denk ik, zijn er dan zoveel gamers zonder werk? Zitten die mensen echt daar?
Ja, en willen die heel graag forklift simulator, operator, simulator game spelen?
Nou ja, en daarna dus dat dan ook in het echt gaan doen? Ja,
dat weet ik ook niet.
Ik weet niet, het voelt een beetje kort door de bocht. Bijna een beetje van, oh, in die doelgroep, daar zullen wel een hoop gasten op de bank lekker de hele dag spelletjes spelen. zitten te spelen en nou, die kunnen nog wel wat werk gebruiken. Maar goed, dit was mijn cynische toon. Hè?
Ja, dat vind ik mooi. De grap is dat mensen die je kent die dit soort games spelen, dit soort games zeg ik, niet deze specifieke, maar je hebt ook truck simulator, je hebt farm simulator, je hebt helemaal van dat soort simulatoren van chores, weet je wel, van taken, van banen waarbij je de hele dag met je poten in de klei staat.
Kan best leuk zijn ook.
Precies. Maar de meeste mensen die ik ken die dat spelen, die doen in het dagelijks leven iets totaal anders. En vinden het leuk om met klusjes bezig te zijn in een game in hun vrije tijd.
Want wat is het lekkere van gamen? Je kan even ontsnappen in een andere wereld.
Ja, door klusjes te doen.
Ja. Dus. En ik vond het een opvallend bericht. Ik heb er wel mijn vraagtekens bij. Ik denk wel, gaat dit nou uiteindelijk ook echt opleveren wat ze ermee willen bereiken? Grappig gevonden is het in ieder geval wel. Ze hebben nog een game streamer in de hand genomen. Ja. Ze gaan dan in een aantal sessies gaan ze daarmee streamen. En er zit er ook een skill deskundige of iemand
uit het vak.
Uit het vak bij. Ja, ja. En dan gaan ze er ook over praten. Dus het is wel. Ik vind de koppeling inderdaad, wat je net al zei, wel leuk gemaakt. Maar ik vond het wel opvallend hoor. Ik denk, ja, ga je hiermee nou de slag slaan? Ja, ik weet het niet.
Nee, ik vind het een leuke campagne. Ik vrees dat er niet heel veel resultaat gaat opleveren. Nee. Maar leuk bedacht.
Maar goed, wij hoeven dat resultaat niet te boeken. Dat moeten ze lekker zelf doen.
Nee, want wij blijven vooral gewoon games spelen in onze vrije tijd. Games die we leuk vinden. En een van de soort games, eigenlijk van het bedrijf moet ik zeggen, waar ik altijd van de games heb gehouden, is Sega. Daar hebben we al eens een tijdje geleden in deze podcast onze liefde aan bezongen. En die vieren een feestje, want er zijn volgens hun eigen cijfers 1,5 miljard Sonic the Hedgehog games verkocht en gedownload. Woe!
Ja, ik las het, ja.
Pling, want ringetje. En dan heb je zo'n geluidseffectje. Maar niet slecht voor een franchise die nog geen 25 jaar bestaat. Terwijl Mario, de grote tegenhanger, toch echt wel veel succesvoller is geweest. De allermeest succesvolle game franchise is nog steeds Pokémon. Zeker qua omzet. Maar ja, bij Sega tellen ze dan ook de downloadcijfers op smartphones mee.
Ja,
zowel
lekker,
oudere games die je kan downloaden op je smartphone als sommige van alle nieuwste. Nou, dan kom je al gewoon in die 1,5 miljard. Maar toch leuk. En ik ben zelf altijd fan geweest van Sonic. Ben jij fan van Sonic? Je hebt wel eens gezegd dat je het ook wel gespeeld hebt.
Ja, ik heb het vroeger wel eens gespeeld op een zolderkamertje op een, wat zou het zijn geweest, een oude console.
Ja, denk ik.
Ja, dat zal wel kunnen. En ik heb er wel leuke herinneringen aan. Ik geloof dat toen ik die PlayStation kocht, een van de eerste gratis games die ik erbij had, was ook een Sonic game. Ik weet niet eens meer welke. Ik heb er wel warme gevoelens bij, laat ik het zo zeggen.
Ja toch wel. Hè? Ja. Ik hou ervan sowieso van de snelheid. Moet wel zeggen, de nieuwste Sonic Frontiers komt deze week uit. Ik heb ook wel even mogen spelen. En ik voel het niet helemaal
best.
Nee. Het is open wereld.
Ja.
En het is vaker misgegaan, de games die voor het eerst in de open wereld gingen. Het idee is leuk. En ze hebben heel duidelijk gekeken naar Mario Odyssey. Van oké, we gaan een icoon in een open wereld en van allerlei taken laten doen. Maar bij Mario Odyssey voelt het nogal als van, nou, je hebt dan een fetch quest en dan ga je gewoon platformen. En dan krijg je gewoon opeens iets leuks. En bij Sonic is het alleen maar, hier is een schans en hier is een sprong en hier kun je naartoe. En hier is een looping. En het is elke keer weer opnieuw rennen en springen om iets te pakken.
Ja.
Ik moet toegeven, ik moet er nog wat meer tijd in steken. Maar ik wil gewoon de ouderwetse onrails level. Van heel snel van links naar rechts of naar voren.
Vol gas,
ja. Inderdaad. En dat is het weer niet. Dus, maar goed, Sonic Frontiers dus deze week beschikbaar. Ik ga hem nog wel iets uitgebreider spelen. Maar ik verlang toch weer vooral naar de oude Sonic games. Als ik dan de allernieuwste speel. Dat is wel een beetje typisch.
De main game.
Over verleden en heden gesproken. Onze gast schrijft muziek en boeken en was in het verleden ook nog eens jarenlang actief als gamejournalist. Vooral als oprichter van het vakblad Control over de Nederlandse game-industrie. En daarom zullen sommige luisteraars van All in the Game zeker ook al kennen als Matthijs Dierks. Welkom Matthijs.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Hoe komt het dat jij heen en weer kaatst tussen schrijven over games en makers naar schrijven van muziek voor die gamers en die makers van games en dan nu ook dus een boek? Dat is heel veel verschillende manieren van schrijven.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou, ik ben ooit begonnen als journalist. Ik heb echt een opleiding journalistiek gedaan.
High five.
Heel lang geleden. Dat moet je er misschien wel bij vertellen. Ik ben ook wel oud. Ik ben bijna 50. Dus ik heb ook wel tijd gehad om wat verschillende dingen uit te proberen. Nee, maar eigenlijk vanaf het begin schreef ik over games. Mm-hmm. Games waren altijd mijn passie. Journalistiek was mijn beroep. Nou, die kon ik mooi combineren.
Ja.
En op een gegeven moment dan, toen hebben we een eigen tijdschrift opgezet. Wat je net zei inderdaad, voor de gamesindustrie. En dan leer je heel veel mensen kennen die games maken. En dan gaat dat toch een beetje prikkelen. Dan wil je daar eigenlijk ook wel aan meedoen. En tegelijkertijd heb je dan nog een passie al van kinds af aan.
Muziek maken.
Muziek schrijven, inderdaad.
Ja.
En ja, dan komt er een moment waarop je denkt van, nou, ik wil dit toch ook wel eens proberen.
Ja.
En toen heb ik eerst meegedaan aan een game jam. Daar ga je met de stel professionals in mijn geval 48 uur of binnen 48 uur een game maken.
Ja, heb ik ook wel eens gedaan.
Ja,
maar ik kan helemaal niks wat komt maken bij een game kijken, bij een game maken, behalve belangrijk doen en er woorden bij bedenken. Dus PR-achtige dingen.
Nou, ik ook zoiets. Maar ik kon dan ook muziek maken. Tenminste, dat vond ik zelf. Ja. Alleen, ik vond het heel spannend, want binnen die 48 uur moest ik dus ook wat muziek maken. En dat liet ik horen aan een paar mensen die in hun dagelijks leven in een game studio werken.
Ja.
En in eerste instantie had ik helemaal zoiets van, ik wil dit helemaal niet laten horen. Dat vind ik eng. Maar ze reageerden zo enthousiast. Toen dacht ik van,
ik kan dit.
Ik kan dit misschien wel.
Ja, wat even voor de goede orde. Jij bent autodidact.
Ja. Ja.
Qua muziek maken.
Qua piano. Ja. Met name.
Ja.
Toch?
Ja, ja. Klopt. Klopt. Ik gebruik dus een computer. En in die computer zit een heel orkest. En dat klinkt tegenwoordig best wel realistisch. Ja. Zeker als je er wat meer ervaring
in hebt. Die mooie vocalen die we nu horen, die in jouw nieuwste compositie zitten, die komen gewoon uit de computer. Daar heb je niet met een of andere dame in de studio laten inzingen.
Nee, die komen uit de computer.
Wonderlijk hoe dat tegenwoordig werkt, hè?
Ja, ja. Nou, daar kan ik daar misschien nog wel kort iets over uitleggen.
Ja.
Maar in elk geval, ik had dus die Game Jam gedaan. En daaruit het gevoel gekregen van, misschien kan dit wel verder dan mijn huiskamer. En een keer een vriend van mij benaderd die aan een game aan het werken was. Ik zei van, zal ik eens proberen hier muziek voor te schrijven? Nou, en zo is het balletje gaan rollen. En ik doe het inmiddels 6-7 jaar inmiddels.
En vorig jaar werd je bekroond bij de Dutch Game Awards met mooiste muziek, mooiste compositie.
Ja, daar was ik wel echt
gegaan, Matthijs.
Ja, ik was wel heel trots op, eerlijk gezegd. Ja, dat was wel echt een bucketlist item.
Hey, en nu heb je een boek geschreven.
Ja.
Het verdwenen woud onder pseudoniem Matthew X. Dyer.
Ja.
Nou, je hebt internationale ambities, begrijp ik, uit je pseudoniem.
Ja, correct.
Vertel eens over je boek. En is dat tot stand gekomen omdat je gamer bent, omdat je ook muziek hebt gemaakt, of omdat je zoiets had, ik moet altijd al een boek schrijven, nu ga ik het gewoon doen?
Eigenlijk een combinatie. Ik schrijf al vanaf jongs af aan. Ik vond pas nog stel schriften. En met allemaal verhalen die ik letterlijk nog met de hand had geschreven toen ik een jaar of 10-12 oud was. Ik heb heel vaak geprobeerd een boek te schrijven. Altijd tot hoofdstuk 10 of 15 gekomen. En daarna strandde het totaal omdat ik zoiets had. Ik weet niet hoe ik verder moet. Maar ook wel omdat ik zelf op zoek ben naar de verhalen. Naar de belevenis van verhalen zoals ik die beleef in games. En voor mij zijn de verhalen uit games als Final Fantasy X en Final Fantasy XII, die betekenen echt wat voor mij. Die vind ik heel bijzonder. En ik lees heel veel science fiction en fantasy. Maar het was het elke keer, zeg maar, net dat gevoel niet.
Jij probeert dus het gevoel dat je krijgt van het verhaal in een science fiction game zoals Final Fantasy vast te leggen en op jouw manier te uiten in een boek. Dus eigenlijk een vertaalslag van verhaal naar game wil jij weer een verhaal van maken.
Ja, dat is misschien net iets te sterk. Het is zeg maar zwaar geïnspireerd.
Ja, oké.
Want het gevoel dat je kunt beleven, en met name die Japanse RPG's, ook wel in sommige westerse RPG's, dat gevoel, dat heb ik proberen te pakken in een fantasy verhaal. Fantasy denken mensen heel vaak aan Tolkien-esque fantasy. Dat is het niet.
Nee.
Het is wel echt fantasy.
Ja.
Je moet er wel van houden natuurlijk. Het zal niet voor iedereen zijn.
Nee, want in dit geval, jouw boek gaat eigenlijk over een wereld met zwevende eilanden in de lucht.
Ja.
En dat zet eigenlijk gelijk ook de setting van wat jij bedoelt met fantasy in dit geval. Hè?
Ja.
En science fiction moet ik eigenlijk zeggen.
Ik denk dat fantasy wel de betere term is.
Okay.
Het is een beetje een mengvorm.
Ja, Wes, tussen het spelen van Call of Duty door, kun jij een goede verhalende game ook waarderen? Of een boek?
Ja, maar ik denk dat het bij mij niet bovenaan mijn interesselijst zou staan. Dat moet ik er toch eerlijk bij zeggen. Ook ik heb journalistiek gestudeerd. En bij mij is dat ook heel erg gemotiveerd vanuit de interesse in het echte. En wat echt speelt. Omdat ik daarvoor nog heel sterk heb overwogen om een video maken. Dus een audiovisuele opleiding te doen. Meer richting waar fictie ook een heel groot onderdeel kan zijn. En mij dat echt op basis van gevoel gewoon wat minder aantrok. Dus dat maakt wel dat ik heb dat minder sterk. Maar als het me eenmaal grijpt, dan kan ik er wel een beetje in verzanden. Maar of dat ik het volhoud, het is een beetje. Op een gegeven moment dan denk ik, ik wil wel weer gewoon iets tastbaars, iets echt iets reden. Weet je, ik heb dat toch. Ja, dat is op basis van gevoel meer een interessegebied voor mij. Ja.
Is er iets van een gemene deler, Matthijs, als je het hebt over. Je schrijft non-fictie, want als gamejournalist of journalist. Je schrijft fictie, want dat doe je nu. Je maakt muziek. Is er iets. Ik hoor jou ook heel erg vanuit een gevoel praten. Hoe je dat kan doen. Hoe neem je die inspiratie in al dat soort verschillende werken mee?
Nou, ik denk dat er grappig genoeg meer overeenkomst is tussen het schrijven van muziek en een verhaal en een boek. Mm-hmm. Dan tussen het schrijven van een boek en het journalistieke werk. Want journalistiek werk, dat is meer techniek.
Ja.
Nou, we kunnen allemaal zinnen maken, weet je wel. Ja. 90% van de mensen gebruikt veel te veel werkwoorden. Nou, daar zijn we in getraind. Dus wij gebruiken minder werkwoorden als we eenmaal aan het schrijven zijn. Maar daar houdt ongeveer de overeenkomst, die stopt daar.
Ja.
Wat je doet met muziek en met het schrijven van een verhaal is, je verplaatst je als het ware in een wereld die niet bestaat. En die ga je invullen. En ik weet dat het heel abstract klinkt, maar als ik muziek ga schrijven, dan heb ik bijvoorbeeld een landschap voor me. En hoe zou dat landschap klinken? Ja, veel concreter dan dit.
Nee, ik snap je. Je werkt vanuit een visualisatie in je hoofd.
Ja.
En of dat giet je in noten of in woorden.
Ja. Ja.
Daar komt het een beetje op neer.
Ja, daar komt het op neer.
Ja.
En nou heb je bij allebei natuurlijk allerlei technieken. Met name bij muziek kun je door bepaalde instrumenten te kiezen heel snel een bepaalde sfeer opwekken. Je kan leunen op eigenlijk het werk dat voor je is gekomen. Niet eens zozeer qua melodie, maar dankzij Lord of the Rings vinden we allemaal een French horn. Dat is een heel typisch instrument.
Ja. Ja.
Vinden we fantasy klinken?
Je schiet meteen raak daarmee.
Ja,
op het gevoel.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Nou, en als je daar dan een beetje ervaring hebt, kun je daar dan wel op leunen. Maar ik probeer zowel in mijn verhaal als in de muziek altijd toch wel iets origineels te doen. Echt dat je meteen hoort van oké, of lees van dat is van Matthijs.
Ja. Ja,
of Matthew.
Wat is dan in jouw boek bij uitstek Matthijs / Matthew? Wat kun jij zelf over dat werk noemen als daaruit merk je mijn signatuur in het werk?
Dan moet ik even voorkomen dat ik ga spoilen.
Sure.
Maar wat volgens mij typisch voor mij is, is dat er zaken gebeuren die je niet verwacht. Die veel heftiger zijn dan dat je op dat moment zou verwachten. Ik, zowel in muziek als in mijn verhalen ga ik op zoek naar punten, naar kantelpunten. Die ik dan op zo'n manier ga invullen waarbij ik het gevoel heb, oh, dit verwacht niemand. Maar het is wel mooi of het is wel spannend. Het klopt wel. Echt op zoek naar de
verrassing.
De verrassing, de twist. Zonder dat het een enorme breuk is met wat daarvoor komt.
Ik moet zeggen, ik heb alleen het eerste hoofdstuk gelezen, want beperkt in tijd. Maar daarin gebeurt dit al. Je leest eerst een paar pagina's en je denkt, oh. Dat gevoel, zeg maar.
Ja. Nou ja.
Jij ook.
Ik heb hetzelfde. Ja, zeker.
That escalated quickly, zeg maar.
Ja.
Maar dan subtieler.
Ja. Ja. Nou, ik wilde ook wel gewoon een verhaal schrijven dat. Ja, de Engelsen hebben daar een mooiere uitdrukking voor dan de Nederlanders. En dat is hit the ground running.
Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja,
en in dit geval vrij letterlijk, want het begint inderdaad met een jongen die door een woud rent. En zijn gezicht ligt half open en je vraagt je af, wat is er aan de hand?
Ja, precies.
Ja. Ja.
En zo word je er een beetje in gezogen.
Over Engels gesproken, je boek wordt uitgegeven door Iceberg Books. Dat richt zich echt op Nederlandstalig science fiction werk.
Ja.
Ook vertaald werk van Brandon Sanderson, dat is nogal een naam. Dat is mooi. Maar toch lijkt me dit een niche, Nederlandstalige sci-fi. Het zij van bekende internationale schrijvers, het zij van Nederlandse schrijvers zoals jij en Roderick Leeuwenhart, die ken ik toevallig ook. Hoe gaan jullie dit tot succes maken?
Heel hard werken. Veel marketing, veel PR. Maar Ja, het is nu raak je wel een beetje een gevoelige snaar bij mij. Omdat, ik heb een zoon van 14.
Ja.
En die moet lezen voor school. Mm-hmm. En de boeken die hij van school te lezen krijgt, die vindt hij super saai. En terecht, die zijn ook saai. Terwijl lezen kan zoiets moois zijn.
Ja, ja, ja.
Je helemaal verliezen in een verhaal. Het kan zo prachtig zijn. Maar wat mogen ze dan niet lezen? Vertaald werk. Nou,
dat is onzin, vind ik persoonlijk.
Het vind ik volslagen onzin. Op de eerste plaats lezen al zo weinig. Dus alles wat ze zouden lezen, alleen maar toejuichen.
Ja.
En laat ze iets lezen dat bij hen past, waar ze zich fijn bij voelen. Mijn zoon, die heb ik van Iceberg Books een vertaling gegeven van Brandon Sanderson.
Ja.
Hij was met, normaal gesproken moet hij niets hebben van boeken.
Ja.
Tijdens de vakantie ging hij vroeger naar bed om te kunnen lezen.
Ja, ik had dit ook in mijn jeugd. Ik las niet graag Nederlandse auteurs, maar ik las vertaald werk van over Star Wars, over James Bond. Ik ken de klasgenoten die dat met Lord of the Rings hadden, notabene. Harry Potter, ook een mooi voorbeeld trouwens eigenlijk, denk ik.
Ja.
Dus Wes, herken je het?
Ik las niet graag. Laat ik daar dan even mee beginnen.
Ik haalde aan wat ik wel graag las.
Jij roept Harry Potter. Die heb ik van voor tot achter gelezen. Meer dan één keer.
Ja, ja, maar dat maar is een gewoon, goed voorbeeld.
Ja, omdat je dan toch iets in handen krijgt, ook als minder geïnteresseerd in lezen zijnde, waar je toch je gewoon in verdrinkt in de positieve zin van het woord. Waarbij je wordt meegesleept en waarbij je inderdaad ook echt de tijd gaat nemen en in meer tijd wil lezen. En dus, je zegt eerder naar bed gaan. Nou ja, dat dus.
Ja, ja. Nou nog één klein voorbeeldje daarover. Ja. De BBC heeft een aantal jaren geleden een heel groot onderzoek gedaan onder Britse lezers. Ik geloof onder bijna 200.000 mensen in een soort enquête. Wat zijn de meest fantastische boeken die jullie hebben gelezen? De beste boeken. Er is een lijst uitgekomen van ongeveer 50 boeken of 100 boeken. In de top 20 staan uit mijn hoofd 15 boeken die je zou kunnen aanmerken als science fiction of fantasy. En dan heb je het over Lord of the Rings. Dan heb je natuurlijk over de boeken van Aldous Huxley.
Ja.
Ook Harry Potter zit erbij. 1984 is ook pure science fiction.
Zeker.
En op de een of andere manier gaat dat volledig voorbij aan Nederland. En in Nederland vinden we het al heel boeiend als er in Amsterdam een man op straat loopt. En ik denk dan bij mezelf, ja, maar als ik over straat loop, loopt er ook in Amsterdam een man op straat. Dat is niet boeiend. Nee, ik wil dat die man een koffertje in zijn handen heeft. En wat zit er in dat koffertje?
Ja. Ja.
Misschien wel een klein nucleair device of zo. Ja, dan ben ik meteen geprikkeld.
Ja, ja, ja.
En ik snap helemaal wat jij zegt, Rizzi, over dat je meer geïnteresseerd bent in de werkelijkheid. Ik ben ook nog steeds absoluut een nieuwsjunkie. Mm. Als ik ga lezen, wil ik dat er dingen gebeuren die in werkelijkheid of niet kunnen gebeuren of gewoon nog niet gebeurd zijn.
Ja. Ja.
En dat is denk ik de kracht van een boek. En nogmaals, dat kan je net als een game, die kun je helemaal meenemen naar een andere wereld. En dat is zo heerlijk.
Ja. Mijn favoriet op dat vlak waar het een beetje er tegen aanschuurt, is dingen die niet echt zijn, maar wel zouden kunnen zijn. Waar een zekere plausibiliteit in
zit. Magisch realisme bedoel je?
Ja, misschien wel. Ja, onder andere. Dus daar grijpt het me nog wel heel sterk.
Ja, leuk. Even genoeg over geschreven woord. Nu naar klank en tonen en noten. Componeer je ook nog wel eens wat?
Ja.
Tussen al dat schrijven door de laatste tijd.
Ja, ik moet zeggen, het heeft even iets stilgelegen rond de lancering van mijn boek.
Yeah.
Maar ja, dat is nu achter de rug. Ik ben daar absoluut nog niet klaar mee, nog van alles werk. Mm-hmm. Ik heb ook weer een paar lopende projecten. Dus ik kruip 's ochtends weer achter de piano en dan achter mijn computer. En dan praat ik tussen aanhalingstekens weer met mijn hele orkest. En dan zeg ik wat ze moeten doen.
Mooie metafoor. Hoe kan goede game muziek tot stand komen? Is dat inherent afhankelijk van de game waarvoor je het maakt? Of hoe kun je dat juist ook op zichzelf heel krachtig laten zijn? Want het is natuurlijk, het is een ondersteuning bij een game. Het is een element van het geheel. Maar toch is er ook bepaalde iconische game muziek die je, tenminste, dat is mijn ervaring al mijn hele leven, gewoon heel graag los opzet omdat het zo mooi is. Wat zit daar volgens jou?
Nou, op de eerste plaats vind ik dat je als je de muziek schrijft, moet je altijd de game voor ogen hebben. Of voor oren.
Aha. Dan moet je dus eigenlijk wel weten hoe die gaat worden, die game. Of is zelfs.
Ja. Er zijn ongetwijfeld voorbeelden te vinden waarbij de componist helemaal die game niet kende of niet heeft gespeeld. Maar ik denk dat die heel zeldzaam zijn. En voor mijzelf werkt het best als ik de game echt kan spelen. En dan in overleg met bijvoorbeeld de art director. Zo hebben we dat bij mijn grootste project gedaan, Unexplored 2. Mm-hmm. Heel veel met de art director gesproken. Want hij zet de visuele sfeer neer. Ik zet de audio, muzikale sfeer neer. Ja. Om ervoor te zorgen dat dat op elkaar aansloot. En kijk... Ja, ik heb heel veel mening, maar ik ga ook altijd mensen tegen de schenen trappen. Maar waar ik bijvoorbeeld zelf een enorme hekel aan heb, dat is die ambient muziek in games of films.
Noem eens een voorbeeld van een bekende game.
Nou, nee, die schiet me gelukkig nu even niet naar binnen.
Oké, okay. Nou, daar heb je geluk mee. Nee, maar gewoon ambient muziek vind jij dus eigenlijk niet een dooddoener?
Ja, want dan ga je met muziek ga je geluidseffecten vervangen.
Ja.
Je hebt of geluidseffecten of je hebt muziek. En muziek heeft een eigen rol. En die rol is altijd ondersteunend. Maar dat wil niet zeggen dat die niet mooi mag zijn.
Ja.
Als jij gewoon maar wat synthesizer pads neerlegt en het doet niks, het heeft geen lijn, dan laat het weg.
Maar ik denk dat ik snap wat je zegt. Want we hadden notabene in het begin van deze podcast over een game waarin jij effectief werkt. En ik zet, als ik aan het werk ben, dat is dan vaak wel mailen of dingen schrijven, game muziek op, omdat dat muziek is die bedoeld is om jou te stimuleren bij het uitvoeren van taken.
Ja.
Toch?
Precies.
Ja.
Muziek kan heel veel functies vervullen binnen een game. Net als binnen een film, maar binnen een game luistert dat allemaal nog net wat preciezer. Is het ook altijd wat moeilijker, want je weet nooit precies wat de speler aan het doen is.
Ja.
Maar als je gewoon een beetje een bla 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 suf deuntje op de achtergrond...
Muzak.
Oh, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan echt games daardoor gewoon niet uitspelen. Ik vind het... Ik heb er zo'n hekel aan. Maak gewoon mooie muziek. Er zijn heel veel heel goede componisten. Laat ze gewoon hun werk doen. Geef ze een goed genoeg budget. Maar hou op met dat hele suffe pling-pling ambient... Nep geluidseffecten muziek.
In hoeverre ben jij, vraag ik me af, beperkt tot de techniek achter games? Heb jij daar op enige manier, nou beperkt zeg ik, word jij misschien wel uitgedaagd door de techniek achter games? Speelt dat mee of maakt dat voor het deel wat jij doet niet uit?
Oh, dat maakt juist wel heel veel uit.
Dat kan ik me voorstellen. Ja. Kun je kort schetsen hoe dat zit?
Nou, het beste voorbeeld is het systeem dat we hebben gemaakt voor Unexplored 2. De zogenaamde adaptieve muziek. Nou, wat wil dat zeggen? De muziek past zich aan wat er gebeurt met de speler.
Precies.
En daar hebben we een eigen systeem voor bedacht. En dan ga ik zitten met zowel de programmeurs als de game designer om te kijken hoe zo'n systeem moet werken, hoe het moet functioneren. En dan vervolgens zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor de implementatie daarvan. Dus ik schrijf die muziek die zichzelf kan aanpassen en vervolgens zet ik die zelf ook in de game. En af en toe zelfs zit ik met mijn handen in de code.
Mm.
En ja, dan moet ik wel altijd even de hoofdprogrammeur waarschuwen om het even nog 100 keer te checken of het wel klopt. Ik kan een heel klein beetje programmeren.
Okay.
Maar juist de mogelijkheid om muziek interactief te maken, dat is ontzettend spannend. Dat is hartstikke leuk. Het is heel veel werk om te doen. Maar het resultaat kan echt wel heel boeiend zijn. Heel sfeervol en dan gebeurt er in één keer iets en dan is die muziek nog steeds sfeervol, maar ook spannend.
En dan is het bij uitstek een uiting van muziek die je niet in films of series of wat dan ook tegen kan komen, want het is afhankelijk van de interactie van de speler.
Exact, ja. Exact. En wat ik dan wel doe is natuurlijk voor het album bijvoorbeeld op Spotify, dan maak ik daar speciale mixen van, zodat het wel gewoon een normaal nummer wordt, zeg maar.
Ja. 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 Tot slot, hè? Stel nou, we hebben het nu vooral gehad over jouw originele werk. Muziek voor originele games, je originele boek. Maar stel, je mag met één superbekende franchise aan de haal. Een game, een film, een serie. Maar dan mag je daar of muziek voor maken, of een eigen verhaal over schrijven.
Oh,
welke
nee.
Franchise en muziek of verhaal? Eén keuze.
Oh. Oké. Okay. Nou, dan ga ik toch voor verhaal.
Ja?
Omdat in de franchise... Dat is een beetje cliché. Nee, ik heb Star Wars in mijn hoofd.
Ja, dacht ik al. Kijk, ik voelde het.
De muziek die kan ik daar niet bij verbeteren.
Dat blijft John Williams begin en eind.
Ja, maar ook wat we nu hebben gehoord voor The Mandalorian.
Ja, zeker.
Echt fantastisch. En de laatste paar afleveringen van Andor heeft ook echt fantastische muziek. Er is een aantal goede boeken geschreven in dat universum. Mm-hmm. Maar er ligt zo'n schat aan potentiële verhalen die nog nooit zijn verteld. Oh, ik zou daar... Ja, dat is... Mooi. Daar zou ik wel in willen duiken, ja.
Nou, dat is toch mooi, toch? Misschien ietsje meer schrijver dan componist. Ja. In ieder geval diep in zijn hart.
Oeh.
Zijn Star Wars hart.
Ja, oh, ik vind het heel moeilijk.
Ik wil zeggen, ik zie je nu een blik. Nou,
ja, heerlijk.
Daar is er zelf nog niet over uit.
Maar goed, ja?
Ja, je vraagt me, welk kind laat je leven? Ja,
ah, okay.
Ja precies. Ja,
zo heftig hoeft het ook weer niet. Maar goed, bel met hem, mensen van Disney. De schrijver Matthew X. Dyer, het alias van gamecomponist Matthijs Dierks. Dankjewel.
Retro-rubriek.
Zoals altijd sluiten we elke aflevering af met een momentje om terug te blikken op games van vroeger. En vandaag doen we dat met collega Cornelis van der Plas.
Goeiedag.
Redacteur bij BNR en ook liefhebber van games. Goeie ja. Games.
Ja, al heel lang natuurlijk, dus als jullie ook. Maar
en we gaan het hebben over een game waarvan de franchise al een paar keer genoemd is deze aflevering.
Ja, Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth 2.
Sauron's wrath will be terrible, his retribution swift.
En een heel specifiek
ja.
Soort game
ja.
En ook nog een deel ervan. Waarom juist deze game?
Nou, er komen twee liefdes bij elkaar bijeen voor ja. Mij. Ja. Aan de ene kant RTS, Real-Time Strategy. Vind ik altijd echt wild interessant en leuk.
Ja.
En Lord of the Rings natuurlijk. Ik was altijd vroeger echt een gekkie als het ging om al die boeken lezen.
Alle, nog één.
Ja, alle trivia en dat soort dingen. Ik wilde alles weten. Ik had de films een miljoen keer gezien, boeken gelezen. Nou, dat zei ik net al.
Ja.
En ik speelde ook Age of Empires en dat soort games. Dus dat ja. Vond ik Age of Mythology geweldig. Maar toen ineens, toen kwam The Battle for Middle-earth. De eerste uit in 2004.
Mm-hmm.
En daar was ik al helemaal verknocht op. Dat was geweldig. Maar toen kwam er een sequel die nog beter was. The Battle for Middle-earth 2.
2006.
Yeah. En ja, ik was toen 12. En de grap was, ik kon niet eens spelen op mijn PC. Mijn PC was helemaal niet goed genoeg voor. Dus ik had hem gekocht. En hij crashte elke keer. Omdat mijn videokaart echt waardeloos was.
Ja. Yeah.
Dus ik heb allemaal manieren bedacht waarop ik dat ze wel kon spelen. Bij vriendjes en dat soort dingen. Ik was toen ja, ik was nog best jong. Dus
ja, ja, ja.
Ik kon niet zomaar PC kopen.
Nieuwe PC in,
ja. Nee. Ik deed dit ook hoor, om sommige games te kunnen spelen. Dan maar bij andere mensen thuis die wel het juiste systeem hadden.
Ik denk dat het echt een jaar of twee heeft geduurd voordat ik hem echt op mijn eigen PC kon spelen.
Maar toen kon je dus wel zelf de troepen aansturen. Juist. In de slag om helmsdiepte en dat soort dingen.
Nou, echt letterlijk dat. Wat jij vroeg net van, wat is er leuk is aan het spel?
Ja.
Het hele gevoel van de film zit erin. Dus de muziek, we hadden net veel over muziek.
Ja.
Dat is van Howard Shore zit erin. Je hebt de stemmen van Aragorn zit erin.
De echte acteurs.
Die hebben ze weliswaar geknipt uit de films.
Ja, nou goed.
Maar wat ze wel bijvoorbeeld hebben gedaan is de stem van Elrond. Van die acteur, waar ik ben even de naam kwijt.
Mm-hmm.
En die hebben ze gebruikt voor een campaign. Die hebben om die te voice acten en die van de narration te voorzien. Dus het hele gevoel van Lord of the Rings zat erin. Terwijl je dus zeg maar poppetjes aanstuurde, steden bouwde. En alles zag er ook echt daadwerkelijk zo uit als de films. Dus ja, ik was helemaal verkocht.
Yeah.
Soms was ik niet eens echt bezig met soort van potjes winnen, maar was ik gewoon bezig met hele steden bouwen en dat soort dingen. En mijn heroes upgraden en dat soort dingen. Dat was gewoon echt geweldig.
Ja, leuk dat we die game nu helemaal aan het ophemelen zijn. Maar heb je ook een kritische noot bij het spel? Want dat kan toch niet anders?
Ja, dat is wel zo. Ja, ik ben een beetje romanticus als het gaat om spelen. Bij mij gaat het puur om het gevoel.
Tuurlijk, dit is je favoriete game van vroeger.
Ik roep je ook niet op het matje hoor, ook al klonk het zo.
Vroeger was ik niet zo kritisch.
Ah, nee, dat snap ik.
Maar als je nu gaat kijken, dan wordt gewoon wel vaak gezegd dat het een best wel ongebalanceerd spel is.
Mm.
Dus je hebt gewoon, als je met een paar rangers, weet je wel, de rangers waar Aragorn ook onderdeel van maakt in de film, even op een afstandje gaat staan, vuurpijlen upgrade en je orks en de orks van de tegenstander neer gaat schieten. Maar dan heb je eigenlijk het spel redelijk goed door. Dus qua balancing zit het gewoon nog niet helemaal lekker in elkaar. En dat is ook wel grappig, want de game servers zijn nu al, 12 jaar gesloten.
Ja. Yeah.
Maar er wordt dus nu ook actief gemod. En zelfs een remake gemaakt. En dan worden dat soort problemen
door de fans.
Door de fans helemaal gratis en voor niks.
En jij speelt daarin mee in dat work in progress.
En die mods vind ik altijd wel leuk om even te kijken wat ze nu weer voor gekke dingen hebben gedaan. Dat je bijvoorbeeld weer hele andere gebouwen hebt. En dus die balancing dingen die weer helemaal kloppen. Dat je weer eerlijk tegen iemand kan vechten.
Leuk.
Maar er zit ook een hele reforged Battle for Middle-earth aan te komen. Die is nu in de maak en dat gaat heel traag, want het is door een klein team van mensen die het gewoon voor de lol doen.
Ik kan me voorstellen dat mede door de serie die nu op Amazon Prime te zien is, je weer helemaal into The Lord of the Rings bent en dan dat soort games ook weer extra graag wil spelen.
Ja, wat ik zeg, ik ben Lord of the Rings gekkie.
Maar je hebt...
En ik heb hem nog niet gekeken.
Oei.
Want...
Ik ben geen fan, dus ik heb ook maar een paar afleveringen gezien.
Ja.
Maar jij bent fan en hebt het nog niet gezien.
Ja, dat is
het precies... Het is ook aan het gamen, Cornelis.
Ja, dat is zo. Dat is precies het probleem. Want ik ben, dus voordat die serie uitkomt, ben ik helemaal ingeduikt van, is het een goede serie of niet?
Ja.
Heel veel negatieve verhalen gehoord over...
Durf niet.
Ja, ik ben nu na een paar maanden dat die serie al uit is. De serie is nu inmiddels al, het eerste seizoen is voorbij.
Ik wou zeggen.
Ben ik eindelijk soort van tot de conclusie gekomen. Ik moet het gewoon eens voor mezelf zien. Ik was een beetje in mijn vertrouwen geschaad door de Hobbit films. Die vond ik echt een flop.
Daar heb ik slechte dingen over gehoord.
Maar ik dacht, ja, kijk, de Lord of the Rings films, de trilogie, vind ik geweldig. Maar de oorspronkelijke Tolkien fans, ja, die vonden dat echt verschrikkelijk.
Ja, die wilden de boeken, hè?
Ja, die hadden zoiets van, dit is een verdraaiing, Hollywood, bla, bla, bla. En dus eigenlijk denk ik gewoon precies net zo over na als die boekenfans over de films nadachten. En ik dacht, ja, nu moet ik toch gewoon gaan kijken en mijn eigen oordeel vellen.
En anders blijf je gewoon lekker Lord of the Rings games spelen.
Dat precies.
Heel goed. Dankjewel, collega Cornelis van der Plas. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Wesley, bedankt dat je er ook weer was.
Heel graag.
Heel goed. En tot de volgende keer weer. Vertel je vrienden over onze podcast. Beoordeel hem op je favoriete platform. En vergeet niet om jezelf lekker veel tijd te geven om te gamen. Want er komt van alles uit. En dus spelen wij ook voor jou. Om daarover te praten in de volgende All in the Game. Dag.
Doei.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.